Ik hoor niks.
Lekker rustig.
Zeg dat.
Ja, Sasja, maar je hoort mij toch?
Als we Frans maar kunnen horen.
Goedenavond.
Goedenavond allemaal. Ik zie dat nog niet iedere fractie is ingelogd, dus ik neem nog even een momentje. Hartelijk welkom allemaal op deze tweede avond van de commissie BFE, Bestuur, Financiën en Economie. Ditmaal via Starlief. Hartelijk welkom ook wethouder Wijnands en hartelijk welkom alle mensen die meekijken via de livestream. Wij zijn afgelopen maandag geëindigd bij agenda punt 6. Dat zijn de jaarstukken 2020 en daarmee wil ik graag vervolgen. U heeft de jaarstukken over 2020 ontvangen en de stukken liggen ter behandeling voor in deze raadscommissie. Op dit moment is nog geen accountantscontrole afgegeven vanwege de controle op onderdelen van de jaarrekening. En ik wil eigenlijk voorstellen om eerst de politieke vragen te inventariseren en dan de wethouder aan het woord te laten om deze te beantwoorden. En daarna kan u met elkaar in debat. Ik wil het ook graag eigenlijk per programmaonderdeel gaan behandelen. Dus wellicht dat er in eerste instantie bij uw commissie nog vragen zijn ten aanzien van de aanbiedingsbrief tot met het jaarverslag. Zijn daar wellicht vragen over? Ik zie in ieder geval geen handen. Ten aanzien van programmaonderdeel 1, die hebben we grotendeels ook afgelopen maandag behandeld met de burgemeester qua veiligheid. Dan kom ik bij programma onderdeel 3, die voor onze commissie aan de orde is. En dat is de economische ontwikkeling. Economische ontwikkeling ten aanzien van de jaarstukken 2020. Wie heeft hiertoe een aantal politieke vragen richting de wethouder? Ik zie in ieder geval een hand bij de ChristenUnie-SGP, de heer De Boer. En daarna wil ik het woord aan de heer Vermeulen geven. Aan u het woord, heer De Boer.
Dank u wel, voorzitter. Ja, programma 3, economie. Ik zal het even puntsgewijs kort doen. De Zuiderzeelijngelden, die hebben natuurlijk op het randje van de deadline afgelopen december een raadsbesluit genomen. En om te voorkomen dat we in de uitvoering ook op het randje van de deadline zitten, is mijn wens om in de bestuursrapportage na de zomer wat uitgebreider gerapporteerd te worden over de besteding van de Zuiderzeelijngelden. En met name hoe het met de twee projecten gaat, het recreatieve fietspad Nagelen-Schokland en de vaarroute Vollenhoven-Schokland. Dus dat is niet de informatie van nu, maar meer een vraag om een toezegging om dat in de bestuursrapportage straks wat uitgebreider te bespreken. Voortgang economisch beleid. Ik lees in dit jaarstukken dat het niet gelukt is om alle sectortafels te hebben. Logisch, corona, ondernemers hebben wat anders aan de kop, zou je zeggen. Maar in 2021 allemaal wel weer oppakken, is onze wens. Smart farming een woord, is nog niet toegekend. Kan de wethouder toezeggen in 2020? Kan de wethouder toezeggen dat voor de raadsverkiezingen volgend jaar die wel is toegekend? Ik ben wat aan het vissen naar toezegging. De MKB-vriendelijkste gemeente, nou, onze wethouder, die staat erom bekend. Dat doet hij prachtig natuurlijk, zowel voor regio Zwolle als voor provincie Flevoland. Top. Zijn we volop in de running om die titel te prolongeren? Dus dat is de vraag aan de wethouder. Ik heb begrepen dat er dit jaar een extra toets is als op de MKB-toets als voorwaarde voor die prijs. Of die voor die titel. Dus hebben we die uitgevoerd. Nou, dat was het voor programma 3.
Dank u wel, meneer Boer.
Alleen de perspectiefnota komt straks, toch?
De perspectiefnota wil ik straks aan orde brengen, ja. Dus het gaat specifiek even over het jaarverslag. Dan wil ik het woord geven aan de heer Vermeulen. Uw microfoon.
Ik hoop niet dat het net zoiets als de vorige keer. Ja, nu doet hij het wel. even over meneer De Boer, die vroeg zojuist ook naar de
sector. Want uiteindelijk komt hij in de raad.
Hallo? Hoort u mij?
Ja, ik hoor u prima. Gaat u verder?
Er zat iemand tussendoor, dacht ik. Bladzijde 67, 66 had over de sectortafels. De heer De Boer vroeg daar ook zojuist naar. Niet structureel bijeen geweest. Dat is op zich jammer, maar ik kan me voorstellen dat er ook wel degelijk gewoon via Teams of Zoom, Starleaf zo, zou kunnen worden vergaderd. Ik vroeg me af, in hoeverre is er nu een grote achterstand opgelopen en kunnen we die nog op een normale manier inlopen? Of worden we een paar jaar, 2 jaar nu achteruit geworpen? Dat is de enige vraag die ik heb.
Dank u wel. Zijn er nog andere leden vanuit de commissie die nog een vraag heeft, of hebben richting de wethouder met betrekking tot het hoofdstuk programmaonderdeel economie? Zo niet, dan wil ik graag wethouder Wijnands het woord geven.
Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, de vraag van de heer De Boer over even extra aandacht voor de nog resterende gelden die we inmiddels wel geallockeerd hebben. Wat betreft ZZL, we zijn bezig op dit moment om de hand te leggen aan de september rapportage. Zo hebben we het hier intern genoemd. Ik heb het eerste stuk al gevonden, dus we gaan daar even extra aandacht aan besteden. Ik heb er al iets over zien staan. De sectortafels, ja, die hebben inderdaad niet plaats kunnen vinden op de wijze zoals we dat hadden graag willen doen. En dat ook in hele brede zin, hè, al die thema's die daar spelen, om die ook met hun te bespreken. We hebben wel mooie vooruitgang gemaakt, bijvoorbeeld bij het innovatiecluster, want ja, dat zijn echte clusters die functioneren, dus dat loopt dan ook wel door in al hun facetten. Maar we hebben natuurlijk ook wel uitvoerig contact gehad met ondernemers, zowel binnen de recreatiesector, naar alle sectoren eigenlijk, in verband met corona, dus hoe de vlag erbij stond en hoe kunnen we ze ondersteunen. Maar de rode draden die we hadden op bepaalde onderwerpen, ja, die zijn wat meer naar de achtergrond geschoven. Kijk, arbeidsmarkt in de zin van toen tekorten van personeel. Ja, dat is meer een focus van hoe houden we personeel in dienst. En straks ontstaan er natuurlijk wel allerlei plannen ook vanuit de provincie en regio Zwolle om aan herstelplannen te doen. Dus we praten wel met de sectoren. Wel mooi is dat we ondertussen een mooi onderzoek hebben laten functioneren en als zodanig ook met sectoren hebben gesproken op alle niveaus. Omdat we hebben extra tijd uitgetrokken om goed in kaart te brengen de samenwerking tussen onderwijs, arbeidsmarkt en bedrijfsleven. Dat beeld, binnenkort krijgen we daar ook een rapportage over. En ik hoop dat dat ook straks in een vorm is dat ik dat ook een keer met u kan delen. Want ik denk dat dat heel interessant is. Dat geeft ons in ieder geval een kijk dat het instrument sectortafel een hele goede is, maar dat je daar nog eens specifieke zaken op moet agenderen. Morgen komt overigens de sectortafel zorg bijeen. En vanuit de provincie loopt er dan in het kader van het regionaal werkbedrijf ook een sectortafel zorg en welzijn. Dus op diverse niveaus wordt er wel geschakeld, maar niet volgens op dit moment volgens termijn zoals wij dat in die sociaal-economische agenda voor het ogen hadden. Maar we gaan dat wel natuurlijk oppakken. Dus een echte achterstand is er niet. Achterstand. het kwestie van het op de agenda houden van bepaalde onderwerpen en het om tafel krijgen van breed mensen, ja, daar zit natuurlijk wel wat achterstand op. Maar goed, dat hopen we echt wel in te lopen. Daar gaan we niet jaren, u zei jaren, daar gaan we niet jaren op achterlopen. Smart farming, ja zeker, dat willen we zeker toegekend krijgen voor maart volgend jaar. Sterker nog, we proberen dat dit jaar nog te doen. Hè. Dat is niet iets wat we aan deze coalitieperiode willen hangen. MKB-vriendelijkse gemeente, in het kader van corona heeft MKB Nederland gezegd, nou, we stellen de toekenning van MKB-vriendelijkste stellen we even uit tot september. Dus we kunnen langer nog genieten van de huidige status, zeg ik dan maar. We hebben zelf wel onderzoek laten doen, hoe we het hebben gedaan. We zijn iets gezakt in die zin. Qua waardering, in plaats van een 7,9 hebben we een 7,8 gekregen. Maar desondanks, we hebben de uitkomsten ook gedeeld met bedrijven voor Noordoostpolder, BVN. En we staan er wat dat betreft goed voor. Maar ja, zoals je de nummer 1 bent, dan ben je de prooi geworden. Vroeger waren wij ook jager, nu zijn we de prooi. En ik weet dat andere gemeenten natuurlijk ook stinkend zijn best doen om ons stokje over te nemen. Maar ja, wat mij betreft, we staan er goed voor. We gaan gewoon zien hoe we eruit komen. Maar de beoordeling die we hebben gekregen, nou, die ziet er gewoon positief. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, wethouder. Zijn er naar aanleiding van de beantwoording nog bij de vraagstellers aanvullende vragen? Of is hiermee deze zaak afdoende beantwoord? Zijn er bij de overige commissieleden naar aanleiding van de beantwoording ook nog zaken waar u met elkaar ten aanzien van dit programma onderdeel met elkaar in debat wil gaan? Of kunnen wij doorgaan naar het volgende programma onderdeel? Als ik u zo bekijk, denk ik dat we verder kunnen gaan met het volgende programma onderdeel. Programma onderdeel dienstverlening nummer 4 is afgelopen maandag besproken, dus ik wil met uw goedvinden doorgaan met programma onderdeel 5, de financiën. En wie heeft daartoe een vraag richting de wethouder? Ik zie een hand bij de heer Van Erp. Aan u het woord.
Dank je. Het heeft ook eigenlijk nog een beetje met de aanbiedersbrief te maken, maar we hebben een goed jaar gehad, 2020, 11 miljoen winst. Waarvan dan een deel naar de reserves gaat en een deel kan worden toegekend aan een bestemming. En een vraag van het CDA is, we hebben vorig jaar een motie met GroenLinks ingediend ten aanzien van duurzaamheid. En ten aanzien van, mocht het er positieve resultaten zijn in de jaarrekening, dan gaan de bezuinigingen voor gemeentelijke gebouwen, willen we weer ter discussie stellen. En nu is mijn vraag, de bestemming van de winst, zoals gebruikelijk, wordt die besteed na de algemene beleidsreserve. Er is een deel, wordt er ook besteed aan ICT binnen het huis. Maar onze vraag is dan ook, kan er misschien ook een deel van de bestemming besteed worden aan de duurzaamheid van de gemeentelijke gebouwen? De bezuinigingen die daarop op ingezet zijn, dat die misschien verder worden teruggedraaid. Nou, hoe kijkt de wethouder daar tegen aan? Dat is eigenlijk mijn punt ten aanzien van financiën en bestemming van het resultaat.
Dank u wel, mevrouw Schrijver. Heeft u hier een aanvulling of een andere vraag richting de wethouder?
Ja, ik wil wel graag aanvullen, want er waren nog wat meer bezuinigingen op bepaalde gebieden. Bijvoorbeeld op de biep en het zwembad. En dan zouden wij dan ook wel graag teruggedraaid willen zien. Naast natuurlijk die van de duurzaamheid, maar die heeft de heer Van Erp al benoemd. Dus die hoef ik niet nog een keer te vragen. Maar wij zouden heel graag willen weten van... waarom eigenlijk ook niet het voorstel nu al vanuit het college is gekomen. Omdat ze eigenlijk ook weten van hoeveel partijen daarin staan om die bezuinigingen die toch zijn opgelegd, om die in ieder geval te verzachten of terug te brengen. En er zijn natuurlijk wel wat gebeurd, maar niet voor allemaal. Dus we hadden eigenlijk gehoopt dat het college zelf nu met het voorstel was gekomen van laten we die ook nog maar even doen. Dus maar graag de reactie van de wethouder daarop.
Dank u wel. Dan wil ik eerst naar de heer Van Asch gaan, de VVD. En daarna de heer Vermeulen en ik zou ook nog handen bij de heer De Boer. Maar eerst laten we de heer Van Asch.
Dank u wel, voorzitter. Hele begrijpelijke vragen van de heer Van Erp en mevrouw Schrijver. Maar we hebben het hier volgens mij over de jaarstukken 2020. En deze vragen die horen meer thuis bij de perspectiefnota. Zoals ik zei, begrijpelijke vragen, maar we horen het wel even.
Dank u wel voor deze constatering. Dan wil ik het woord geven aan de heer Vermeulen.
Ja, voorzitter, ik ga naar bladzijde 105. Daar wordt ingegaan op de extra middelen die er wel of niet gaan komen van het Rijk voor de Jeugdzorg. Er wordt in de tekst een erg voorzichtige benadering gekozen door die niet verder op te nemen, terwijl er wel degelijk sprake is van een latente vordering. Is dit niet erg voorzichtig en waar denken we op dit moment aan? Er wordt een bedrag van 881.000 euro maar liefst genoemd. Waar denken we aan op dit moment? De ontwikkelingen die gaan redelijk snel op naar de huidige maatstaven. Waarom wordt dat nou niet opgenomen? Want we lopen straks het risico dat we hierdoor extra overschotten krijgen en daar weer een bestemming aan moeten geven. We kunnen dit beter meteen oormerken voor jeugdzorg en daar desnoods een voorziening voor treffen voor de mogelijke niet binnenkomen of een algemene reserve die daarvoor toereikend is. Dus ik wil daar graag een nadere toelichting op hebben. Ik vind de benadering wel heel erg voorzichtig. Dan op bladzijde 106, dus de volgende bladzijde. Daar wordt iets gezegd over de wijziging van de heffingsgrondslag OZB. Hè. Dat gaat van inhoud naar oppervlakte. Kan in het hoofdlijnen even op ingegaan worden wat voor impact dat verder heeft? Want de heffingsgrondslagen voor bijvoorbeeld de WOZ-waarde heeft natuurlijk ook verdere consequenties. Niet alleen voor de OZB, maar ik kan me ook voorstellen voor allerlei belastingwetgevingen en heffingen elders. Dus hoe groot is die impact? Met andere woorden, kunnen we dat overzien? Of kan daar iets meer over gezegd worden? Tot zover.
Dank u wel voor de vragen. Dan zag ik, als het goed is, ook nog een hand bij de heer De Boer. Aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag of twee vragen over de bestemming van het jaarresultaat. Waar zou het anders over moeten gaan? Maar de jaarstukken natuurlijk. Bij zo'n positief jaarresultaat. Waar ik mee zit is dat wij als raad hebben moeten besluiten om in de periode 2019 naar 2020 de afvalstoffenheffing enorm omhoog te brengen. De wethouder weet het zich vast nog te herinneren. Volgens mij ging het om een percentage van 10% dat we omhoog schoten. Ik heb toen ingebracht van de egalisatie is nul. En als je geen egalisatiereserve op nul hebt, dan heeft iedere schok, moet je in één keer doorvoeren in je tarieven. Want je hebt kostendekkendheid, hè, dus een losstaand systeem van de rest van de begroting. En iedere schok gaat in één keer de tarieven in. En ik ben hartstikke voorstander van kostendekkendheid, maar ik ben ook voorstander van een geleidelijke tariefsontwikkeling. Een tegenvaller niet in één keer inrekenen, maar stapsgewijs. Inwoners ook niet verrassen, betrouwbare overheid zijn. Dus ik wil het eigenlijk zo scherp neerzetten voor de wethouder. Kunt u toezeggen dat u de afvalstofheffing met maximaal de inflatie laat stijgen? Straks de begroting, dat u een voorstel aan de raad gaat doen met maximaal de stijging van de inflatie. En zo nee, dan is onze fractie eigenlijk, als die toezegging niet kan krijgen, voornemens om een amendement in te dienen om die egalisatiereserve afvalstoffenheffing te vullen, om te voorkomen dat we schokken omhoog krijgen bij tegenvallers. Dus die vraag, maximaal inflatoir, of anders denken wij nou over een amendement. En voor die ICT-middelen, ik snap natuurlijk dat er geïnvesteerd moet worden in die middelen. Het is een reserve, de onttrekking van die reserve komt volgens mij een raadsvoorstel van. En wanneer kunnen wij dat ongeveer verwachten, dat raadsvoorstel?
Dat was het, heer De Boer. Dank wel. Zijn er dan bij de overige commissieleden nog vragen richting de wethouder? Zo niet. Dan wil ik de wethouder graag het woord geven.
Ja, voorzitter, dank u wel. De vraag van zowel mevrouw Schrijver als de heer Van Erp gaat over het proces wat wij begin dit jaar hebben gehad over de demping van de bezuinigingen die we toen voorgenomen hadden. Dat is een mooi proces geweest, maar natuurlijk blijven er nog posten over waar je als raad zou kunnen besluiten om verder die verdere demping op door te voeren. En natuurlijk, zo op het oog, als je redeneert dat het resultaat 11,9 miljoen is, als ik het goed zeg, maar wij kijken niet naar het resultaat voor bestemming, maar wij kijken vooral naar het resultaat na bestemming, omdat wij ook altijd in onze begroting opnemen dat wij een bepaald bedrag aan de reserves gaan toevoegen en altijd gaan onttrekken. En daarom kijken we altijd naar wat het daadwerkelijk geweest is. En ook daar resulteert dan natuurlijk een mooi resultaat uit van 6 miljoen afgerond. Maar wat u inmiddels ook heeft gezien, dat als wij dat resultaat gaan aanwenden en toevoegen aan het reservebeleidsplan, dat we dat ook al voor een groot deel moeten gaan inzetten. Enerzijds om die 500.000 aan ICT-middelen uit te geven, maar ook om een stuk tekort wat we in onze perspectiefnota al hebben genoemd, hè, de 1,6 afgerond 1,7 miljoen. U heeft ook al maandag gesproken over de tweede cluster begrotingswijziging van ruim 2 miljoen. Al met al blijft er van het resultaat wat we in 2020 hebben gerealiseerd niet zo heel veel over om ook te gaan kijken naar die demping van die bezuinigingen. Want zoveel geld is er niet. En ik denk dat het juist belangrijk zou zijn, maar dat is meer, nou, is uiteraard nu als raad. U gaat over de bestemming van het resultaat, maar een belangrijk deel van het resultaat hebben we al in de loop van dit jaar al aangewend, enerzijds in de dingen die ik noem, en anderzijds voor het gebruik van de perspectiefnota. Dus daarom hebben wij inderdaad, mevrouw Schrijver, niet proactief gehandeld in de zin van, nou, kijk eens wat we hier hebben en laten we daar nog wat mooie en leuke dingen voor onze inwoners van doen. Dat heeft u dus niet bij ons teruggevonden.
Voordat we verder gaan, wethouder, zie ik nog tweetal handen bij de vragenstellers. Zij hebben een aanvullende vraag. Eerst de heer Van Erp. Uw microfoon.
Het is een mooi verhaal en u heeft wel gelijk. Alleen, ik zeg er even bij, onze reservebeleidsplan, daar zit ook 11 miljoen nog in. En de middelen vanuit de perspectiefnota, die zijn met name gedekt door, incidenteel door de overschot van de algemene grondreserve. Dus er is wel ruimte in mijn ogen om bepaalde wensen. En zeker als we het over wensen hebben ten aanzien van de bibliotheek, dan wel de eigen gebouwen, omdat het uiteindelijk terugverdiend wordt. Het zijn rendabele investeringen. Dus wat dat betreft is het een kwestie van misschien willen om dat te doen. De ruimte is er echt wel. Zo kijk ik er tegenaan.
Dank wel, mevrouw Schrijver.
Ja, ik wil eigenlijk ook wel even protesteren tegen de opmerking van de leuke dingen doen. Want ik denk dat het niet specifiek gaat om leuke, maar zeer zeker erg nuttige dingen. En ik denk ook als we gaan bezuinigen omdat we er geen geld voor hebben, dan kan ik daarmee akkoord gaan. Maar op het moment dat blijkt dat we toch iedere keer wel weer een behoorlijk bedrag aan geld overhouden, dan maak ik wel bezwaar, omdat ik denk van, dan zijn de gelden heel erg nuttig besteed aan waar we nu de bezuinigingen op gaan doen. En dan, daarom zei ik ook, van, dan wil ik het niet hebben over leuke dingen. Maar ik denk dat het voor onze gemeente echt structureel bijdraagt aan de leefbaarheid. En dat wil ik toch wel even benadrukken.
Dank u wel. Wethouder, kunt u daar ook nog kort op reageren?
Nou, ik wil wat dat betreft inderdaad wel meegaan met opmerken van mevrouw Schrijver dat misschien leuk niet helemaal passend is. Het gaat natuurlijk om nuttige uitgaven die we doen. En als we minder uitgaven, dan is dat natuurlijk niet, niet een gewenste ontwikkeling. Zeker waar het hele nuttige zaken zijn, zoals bibliotheek en andere zaken die we zo hebben benoemd. De heer Van Erp die benoemt als dat er in het beleidsplan nog 11 miljoen is. Nou, ik weet niet waar u die informatie vandaan heeft, maar ik heb op dit moment geen beeld dat er in het reservebeleidsplan 11 miljoen zit. Want het probleem is dat het reservebeleidsplan zit natuurlijk ook een groot deel beklemde zaken inmiddels. Daar onder andere zit er een stuk coronafonds in wat beklemd is. En zo zijn er inmiddels meer posten waarvan we al aangegeven hebben dat we die zullen gebruiken uit het beleidsplan. Onder andere zijn de onttrekkingen die we moeten doen in het kader van het perspectiefnota. Het tekort wat we daarin hebben op incidenteel gebied. Dus ja, ik vind het even lastig, voorzitter, om aan te geven welke ruimte is. Het is natuurlijk aan de Raad om te gaan met de bestemming van het resultaat. En ik denk dat het ook goed is om aan u, en dat heb ik volgens mij vorig jaar ook gedaan, even proberen een stand van zaken te schetsen, want om dat beeld even compleet te krijgen. Hoe ziet nou de ontwikkeling van het reservebeleidsplan er nu uit? Wat is er beklemd en wat is er niet beklemd en hoe ontwikkelt zich dat? Want ik kan me voorstellen met alle getallen die nu allemaal voorbij komen en ook in de perspectief, nou, dat beeld een beetje kwijtraakt. Dus dat ga ik u sowieso even proactief geven. Ten aanzien van de opmerking van een andere vraag van de heer De Boer even over bestemmingen, resultaatbestemming. Het klopt inderdaad dat wij met de bestemming van het resultaat een half miljoen uittrekken voor ICT. Zoals de heer De Groot dat ook heeft, de burgemeester heeft benoemd. En feitelijk met het bestemmen van het resultaat maken we dat budget vrij. Uiteraard moet er nog een raadsvoorstel komen om daadwerkelijk een dergelijke investering te doen en kijken wat dat precies inhoudt. Ik ga ervan uit dat dat door het college een besluit wordt genomen, dat u daar natuurlijk over als raad over in kennis wordt gesteld. Maar feitelijk stelt u al het budget met de bestemming van het resultaat beschikbaar. Dan de andere vraag van even de heer Vermeulen over de jeugdzorg. Ja, misschien toch even voor de goede orde. Het is zo dat in de jaarrekening 2020 praten we natuurlijk over de ontwikkeling van jeugdzorg en stellen we ook tekort. Benoemen ook dat er een tekort weer was in de jeugdzorg. Maar het gaat over de jaarrekening even voor de goede 2020. In de perspectiefnota nemen we even ten aanzien van jeugdzorg en de gelden die daar op ons afkomen even een ander standpunt in. Maar misschien moeten we dat dan straks even bij de perspectiefnota behandelen, zodat we even de zaken bij elkaar houden en met u goed vinden. Uw vraag over de heffingsgrondslag OZB over vierkante meters versus inhoud, die is me even iets te technisch om het zomaar te noemen. Daar durf ik u even geen antwoord op te geven. Wat we wel zien, en dat is, maar dat komt eigenlijk ook weer bij de perspectiefnota naar voren, is dat het Rijk steeds meer zegt van nou, als u, nou dat hebben we gezien bij de windmolens, als u de windmolens heeft staan, of bijvoorbeeld Zeewolde, die krijgt een datacenter, die denkt nou, dat levert een heel veel geld op aan WOZ-waarde. Het Rijk heeft inmiddels gezegd, voorheen was het 70% en nu romen ze het na 90% af, want die zeggen nou, u heeft zo'n mooie grondslag, dat vinden wij wel meer genoeg. Dus we onttrekken al een steeds groter deel aan de algemene uitkering, omdat u ruimte heeft om zelf te heffen. Dus we worden wat dat betreft steeds tekort op die manier gedaan. Dus ik kom even bij u terug om u wat mij betreft meer technische vragen rondom die heffinggrondslag te beantwoorden. Dan de vraag van de heer De Boer over afvalstoffenheffing. Ja, ik begrijp uw wens. Op dit moment hebben we met elkaar vastgelegd dat we nog steeds streven naar kostendekkendheid rondom de uitvoering van de afvalstoffenheffing. Dat is ook nog steeds het beleid. En ik begrijp ook wel dat we met elkaar niet zitten te streven naar een hele yo-yo beweging van tarieven en dat soort zaken. Wat ik wel beluister bij mijn gewaardeerde collega de heer Simonsen is dat het op het gebied van afvalscheiding en het DIFTA-tarief dat hele mooie ontwikkelingen zijn. Dus maar ik weet nog niet hoe dat effecten gaat uitwerken. Dus ik vind het wat lastig om u sowieso nu toe te zeggen, nou we houden het gewoon bij de inflatiestijging. Ik denk dat we even verder in het dossier rondom afvalstoffen en afvalstoffenheffing en de consequenties van de invoer van het DIFTA-tarief met elkaar moeten praten. En dan wil ik graag mijn collega daarbij betrekken. Dus dat antwoord heeft u nog wat mij betreft te goed. En ik weet dus ook niet hoe het er nu uit gaat zien op welke wijze we de tarieven wat betreft afvalstoffen moeten aanpassen, omdat we daarvoor de ontwikkeling rondom het DIFTAR, wat zeer recent is ingevoerd, natuurlijk nog wat nader moeten zien. Tot zover.
Dank u wel. Ja, ik zie nog een hand bij de heer De Boer. Wellicht heeft hij nog een aanvullende vraag of een opmerking. Aan u het woord.
Ja, korte opmerking. Dank u wel aan de wethouder voor de gegeven antwoorden. Inderdaad weten we van het eerste half jaar positieve effecten van afvalscheiding, maar nog niet helemaal de financiële vertaling daarvan. Maar het lijkt mij verstandig om geleidelijke tariefsontwikkeling altijd ook voortdurend mogelijk te maken om die egalisatiereserve op peil te brengen. Dus onze fractie denkt erover na om daarover met een amendement te komen in de bestemming van het jaarresultaat. Dus even voor de rest dat jullie dat ook weten, dat we daarover nadenken.
Dank u wel voor deze aanvullende opmerking, heer De Boer.
Ik kan nog een aanvulling geven. Op het reservebeleidsplan, de stand van zaken, is dat we er nu een tekort op hebben. Dus zeker geen 11 miljoen, meneer Van Erp. Maar ik heb u toegezegd om dan een compleet beeld te geven, dus zodat u ook alle mutaties kan zien waardoor we uitkomen op de stand zoals die nu is.
Dank u wel voor deze toezegging, wethouder. Dan zag ik nog een hand bij mevrouw Deen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Rondom de afvalstoffenheffingen zou ik nemen aan dat de raad daar ook breed bij betrokken wordt. Want het leeft erg, dus we willen er wel graag over meedenken en meepraten.
Jazeker.
Dank u wel voor deze toezegging ook. Zijn er nog ten aanzien van dit programmaonderdeel waar u met elkaar in het debat over wilt? Of kunnen wij doorgaan naar de overige paragrafen en de overige onderdelen van de jaarrekening 2020? Ik zie in ieder geval geen handen in deze. Zijn er dan ten aanzien van de jaarrekening 2020 nog zeg maar adviezen die u met een voorstel richting de raad wil gaan? Of is alleen met betrekking tot de opmerking van de heer Boer met een wellicht abonnement dat het daarbij blijft? Of kunnen wij wellicht uit overige fractie nog iets verwachten? Ik zie een hand bij mevrouw Schrijver en daarna de heer Vermeulen.
Ja, ik denk dat wij sowieso wel iets gaan indienen voor de duurzaamheid van onze gebouwen. En ook voor het minder korten op de instellingen van het welzijn waar wij het al over hebben gehad. Nou ja, die zullen er gewoon wel komen, denk ik. Maar of die nou hierbij hoort of bij de perspectiefnota, maakt nog niet zoveel uit, maar die komt in ieder geval.
Dank u wel. En de heer Vermeulen?
Ik neem aan dat ook onderdeel van de beraadslaging het hoofdstuk paragrafen is, want daar heb ik nog één vraag over. Kan ik die nu stellen of hoe gaan we dat doen?
Ja, die mogelijkheid net gesteld, maar aan u het woord voordat we dit afronden.
Dan gooi ik hem er nu in. Op bladzijde 157 en later ook op bladzijde 160, daar wordt iets gezegd over de totale heffingen in vergelijking met andere gemeentes. Hè? De beroemde Coulo-vergelijking. En dan is de constatering, en dat is hartstikke goed, dat wij op dit moment op nummer 119 staan. Waarbij 1 de laagste is en 3,55 de hoogste. Dat is een prima constatering. Alleen, dan verbaas ik me over, op bladzijde 160, dat daar een conclusie wordt getrokken dat ruimte om de belastingen te verhogen, om het extra weerstandsvermogen zeg maar op te krikken, die ruimte is er niet. Dat staat een beetje haaks op elkaar, want we zitten nog niet aan een gemiddelde van de heffingen. We zitten ook nog niet in de hoogste categorie. Met andere woorden, hoe is die conclusie te trekken? Waar is dat op gebaseerd? Is dat ook niet een voorbeeld weer van een erg voorzichtige benadering? Het gaat mij niet zozeer om dat ik er nu voor pleit om de belastingen extra te gaan verhogen, hoor. Zeker niet, maar het gaat mij om de beoordeling van aan de ene kant het beschikbare middelen en de benodigde middelen. Hè, de beroemde weerstandsvermogen en vereist weerstandsvermogen. Dus graag even een antwoord daarop.
Dank u wel voor de vraagstelling. Wethouder, kunt u ons nader toelichten met betrekking tot deze beoordeling?
Nou, voorzitter, ik ben met de heer Vermeulen blij met de positie die wij op de Kulo-lijst innemen. We zitten wat dat betreft, als je naar de belastingcapaciteitpercentage zit, zitten we net op, ik volg mij iets van 97-98%. 100% is het gemiddelde, zeg maar. Dus ik vind dat een mooie positie. Natuurlijk staat het de raad vrij in al haar wijsheid om te zeggen, nou, wij gaan de belastingen verhogen als u dat wil. Ik bedoel, dat kan. Er is geen verbod om dat niet te doen. Alleen of dat verstandig is, dat is een tweede. Dus, maar wij hebben eigenlijk als college, coalitie, hebben wij gezegd, nou, wij vinden het wel heel prettig op of onder het gemiddelde te zitten, omdat dat toch ook een eikpunt is. U kijkt er ook naar hoe het belastingsregime en de lastenregime van een gemeente eruit ziet ten opzichte van een andere gemeente.
Had het dan niet voor de hand gelegen om die tekst wat te nuanceren? Want nu staat het er, ja, wij verhogen gewoon de belasting niet. Nee, u heeft daar goede argumenten voor, die deel ik ook. Maar als ik het zo even uit de losse pols lees, dan trek ik een conclusie van ja, dat is lekker. Aan de ene kant zitten we ver onder het gemiddelde. Maar we gaan niet de belastingen verhogen. Nee, u wilt dat niet. Dat is een politiek risico. En misschien is dat in het kader van de afwegingen die we met z'n allen maken helemaal niet wenselijk. En daar kan ik me heel goed bij voorstellen. Ben ik het ook mee eens. Alleen dan moeten we dat wat genuanceerder formuleren. Nu staat het er wat hard op bladzijde 160.
Wethouder.
Ja, ik moet even de letterlijke tekst erbij halen, voorzitter.
Anders komt u daar even schriftelijk op terug, vind ik ook.
Ja, daar kom ik even op terug. Dat lijkt me handig. Dank voor. Ja.
Prima, dan krijgen we daar ook even een toezegging over. Dat u daar schriftelijk over terugkomt. Evenals zeg maar de toezegging dat we een overzicht mogen ontvangen over de reserve. En ik heb begrepen dat er een amendement komt vanuit de fractie van ChristenUnie SGP. En een motie vanuit de fractie van GroenLinks. En op deze manier wil ik ook dit agendapunt dan verder afronden en verder gaan met agendapunt 7, de perspectiefnota 2022 en 2025. En daarmee ook dezelfde programma onderdelen. Wie mag ik hiertoe als eerste het woord geven met betrekking tot de inleiding? Ik zie voor de rest geen handen in deze. Is er ten aanzien van hoofdstuk 1 wellicht nog een vraag? Of kunnen we ook gelijk doorgaan naar hoofdstuk 3? Ik zie in ieder geval de heer De Boer bij hoofdstuk 3 driftig ja knikken. Dus als we verder kunnen met hoofdstuk 3 wil ik aan hem het woord geven.
Oh, dat gaat wel heel snel. Ik bedoelde weer met ja knikken. We kunnen door naar hoofdstuk 3. Maar ik heb inderdaad een vraag hoor, bij programma 3, of een korte opmerking. Gebiedspromotie zijn we natuurlijk goed mee aan de slag om met een voorstel te komen. Volgens mij het college komt binnenkort met een voorstel. Daar zijn we ook enthousiast over, thema bijeenkomst over gehad. Maar vanuit onze fractie blijf ik het wel zeggen, een externe projectorganisatie als variant voor de organisatieinrichting, dat zien we alleen maar zitten als er ook best wel wat externe financiering bij komt. Want het huidige gemeentelijke budget, dan denken we een externe organisatie optuigen, dat wordt te veel toeters en bellen, om het maar even zo te zeggen. Dus onderbouwing van die variant in een mogelijk toekomstig raadsvoorstel, dat vraagt nog wel wat extra. Maar dat heb ik al eerder gezegd, maar dat wil ik nog even kort benoemen.
Dank u wel. Heeft u nog verdere vragen met betrekking tot dit programmaonderdeel economie? Zijn er bij de andere commissieleden nog wellicht vragen richting de wethouder? Dan wil ik de wethouder graag het woord geven of hij een toelichting kan geven omtrent de gebiedspromotie waar een vraagstelling over is vanuit de ChristenUnie SGP.
Ja, voorzitter, dank. Nou, we praten niet meer over gebiedspromotie, maar we praten over gebiedsmarketing. Dat kleine nuance lijkt het, maar het is toch een wezenlijk verschil. Promotie is vooral campagne voeren en marketing is vooral rekening houden met de doelgroepen en de andere beleidsterreinen die we hebben en de wonen, werken en recreëren waar we naar kijken. Ik hoop volgende 6 juli, laat ik het goed zeggen, dan komt het strategisch marketingplan in het college, dat het dan wordt aangenomen, zodat het in augustus, september ook richting de raad kan komen. Dan gaan we ook kijken naar, enerzijds het strategische marketingplan, maar er wordt ook al gekeken van, en hoe gaan we dat met elkaar dan voor een deel organiseren. Dat zal, gebiedsmarketing wordt, zoals we al eerder gezegd, niet alleen van de gemeente, maar van ons allemaal, bedrijven, inwoners, organisaties die er op een of andere manier bij promotie zijn betrokken. Dus we gaan kijken hoe we dat handen en voeten kunnen geven. En we proberen dat zoveel mogelijk in eerste instantie met de bestaande middelen te doen. Er is natuurlijk nu al geld gereserveerd om een eerste initiële stap te maken en het in te richten en op te zetten. En vervolgens gaan we kijken hoe we dat structureel verder kunnen met elkaar kunnen financieren, waarvan een deel van de gemeente afkomt en een deel van externe partijen, hetzij door het reshuffelen van lopende subsidiestromen van partijen die zich bezighouden met de promotie en economisch beleid van de gemeente. Maar anderzijds ook, denk ik, voor een belangrijk deel door vooral de gebiedsmarketing in te zetten. Dus soms hoeft dat niet eens in de vorm van geld, co-financiering, maar hem vooral te gebruiken van die middelen die we beschikbaar hebben. En dat samen met een gebiedsmarketeer die daarvoor wel beschikbaar moet zijn. Maar daar komen we nog bij u op terug.
Dank u wel voor de beantwoording. En is deze vraag voldoende beantwoord, de heer De Boer? Of heeft u nog een aanvullende vraag?
Dank u wel voor het voorschot wat de wethouder vastneemt voor het voorstel na de zomer. Wij zijn ook enthousiast over de gebiedsmarketing, ik zal het goed zeggen. Maar we zijn dus kritisch op de organisatievorm. En dat aandachtspunt hebben we dus hierbij meegegeven van het college.
Dank u wel voor deze aanvullende opmerking met betrekking tot de gebiedsmarketing. Zijn er ten aanzien van dit programmaonderdeel economie nog verdere vragen dan wel opmerkingen? Ook waar u eventueel met elkaar in het debat wil. Zo niet, dan wil ik graag doorgaan naar programmaonderdeel 5 en dat is dus de financiën. Zijn daar vragen richting de wethouder? Ik zie een hand bij de heer Van Orst, de heer Van Erp, maar als eerste wil ik mevrouw Mulder het woord geven.
Dank u wel, voorzitter. Ons oog viel op pagina 27, de grenscorrectie. Nou, net zoals het in de jaarstukken al naar voren kwam, wordt volgens mij ieder wel alert zodra er staat dat het een niet geoormerkt bestedingsdoel heeft. We hadden ook gevraagd aan bij de tafeltjesronde of dat bedrag ook nog ten gunste van iets anders zou kunnen komen. En het nette antwoord was dat een andere bestemming aan de raad is. Dus wij verwachten of zijn aan het maken om een motie in te dienen om deze gelden richting de brandweer te laten gaan. We hebben het daar dinsdag of maandag al even over gehad. Het antwoord toen was dat de begroting voor nu wel voldoende en reëel wordt geacht. Wij hebben daar onze twijfels bij. En juist om dit zo eenmalig vrijgekomen geld goed te besteden, lijkt het ons dat zeer nuttig om dat aan veiligheid te besteden.
Voorzitter, mag ik een verduidelijkende vraag stellen aan mevrouw Mulder?
Dat mag. Aan u het woord, heer De Boer.
Dank u wel, mevrouw Mulder. U zegt dat u twijfels hebt bij die kostenraming. Hoe weet u, hebt u die opgevraagd? Hebt u die geanalyseerd? Of waar bestaan die twijfels uit?
Nee, het is geen analyse geweest, maar meer uit de signalen die gekomen zijn vanuit de open avonden. Dat toch vaak genoemd wordt, er zijn natuurlijk veel aanpassingen nodig per locatie. En juist ook omdat er nog een aantal aanpassingen nodig waren in de techniek. Dat we dachten, ja, dat zit toch nog te onduidelijk in deze eerste begroting.
Dank u wel. Ik wil eerst even een inventarisatierondje maken voor de vraag richting de wethouder. Ik dacht even dat dit eventueel een verduidelijke vraag was richting de wethouder.
Met die welnemen, voorzitter, misschien is het handig om even bij dit onderwerp te houden, want anders wordt het misschien te ingewikkeld.
Mag ik nog aansluiten?
Hm? Ik heb of heeft nog... Mevrouw Deen, heeft u ten aanzien van dit onderwerp dan ook nog een aanvullende vraag?
Ja, want wij hebben het hier ook over gehad en toen hebben we de toezegging volgens mij al gehad. Dat mocht het nodig zijn, er zeker meer geld voor ingezet kan worden. Dat kan ik me nog herinneren uit het gesprek dat we toen gehad hebben. Dat wil ik graag terug horen van de wethouder dan.
Wethouder, kunt u hierop reageren?
Nou, het is zo dat we in de perspectiefnota nu hebben voorgesteld om de middelen die wij in de reserve hebben gestopt van de gelden die wij hebben gekregen in het kader van de grenscorrectie, een deel is gebruikt voor de sociaal-economisch een sociaal-economisch fonds, maar dat is voor een deel in de regio-deal van het MITC gegaan. Een ander deel zat daar zeg maar onbeklemd in, om het nou maar zo te noemen. Maar wel, het was wel gefund vanuit die grenscorrectie. En dat geld gebruiken we nu, halen we uit de reserve, maar laten we nu nemen op in onze structurele exploitatie. En in dezelfde structurele exploitatie zitten nu de kapitaallasten voor de extra investering die we moeten doen in het kader van de brandweerkazerne. Dus feitelijk gebruiken we dat geld al voor dat doel. Dat is één kant. En wij zijn er nu van uitgegaan, en daarom ligt die vraag hier nu ook voor, in de perspectiefnota, dat we dus meer geld kwijt zijn. En op deze wijze willen we dat oplossen. Daarom vindt u die extra kapitaallasten, die 24.500... structureel in de komende jaren terug in de begroting straks of en hier benoemd in de perspectiefnota. Dus eigenlijk wordt u, ik zou zeggen, op uw wenken bediend.
Dank u wel. En daarmee geeft u aan dat deze motie wellicht overbodig is, als ik u goed begrijp.
Ja, want het zit in feite op deze wijze nu verwerkt in de perspectiefnota en met het doel die mevrouw Mulder eigenlijk aangeeft.
Dank u wel. Mevrouw Mulder, heeft u voldoende aan dit antwoord?
Ja, een aantal termen gingen mijn beperkte economische brein wel te boven, maar het klonk goed.
Uitstekend. Dan wil ik verder gaan. En ik zag in eerste instantie een aantal handen bij de heer Van Os en de heer Van Erp. En daarna wil ik mevrouw Deen het woord geven. Maar als eerste de heer Van Os.
Ja, dank u wel, voorzitter. Bij de inzet van de reserves wordt nu een groot deel van de vrije ruimte van de algemene reserve grondexploitatie gebruikt. Mijn vraag daarover is waarom dat nu wel gebeurt, terwijl we het er vorig jaar over gehad hebben bij verschillende moties toen we met de bezuinigingen werden geconfronteerd. En dat het college dat toen eigenlijk wilde afhouden. Dat is hem voor nu, voorzitter. En nog even, u ging over programma 4 heen, maar volgens mij wilde de heer De Boer daar nog een vraag over stellen aan de wethouder Financiën. Dan gaat het over KCC, het klantcontactcentrum.
Uitstekend. Dan nemen we dat zometeen na afloop van dit programmadeel alsnog even mee. Dat wil ik eerst het woord geven aan de heer Van Erp.
Ja, dat is eigenlijk, ik pak nu ook de laatste bladzijde waar het geheel staat, waar de dekking is. De dekking komt met name dus uit de jeugdzorg. En daar is structureel is die miljoen voor gebruikt als telpost. Mijn vraag is of de wethouder in het najaar een nieuw overzicht maakt van wat de werkelijke inkomsten zijn op basis van de september circulaire ten aanzien van de jeugdzorg, zodat ons beeld wat er aan de jeugdzorg binnenkomt nader gepreciseerd wordt. Nu is het een stelpost om de begroting, de meerjarenbegroting rond te krijgen, maar we zien toch straks graag de werkelijke inkomsten die dus structureel vanuit de jeugdzorg, vanuit het Rijk, extra binnenkomen. Dat is een verzoek. En tweede vraag is eigenlijk meer een vraag. Hoe kijkt, voordat de middelen voor de jeugdzorg toegerekend werden, zaten we met een verhoging van de OZB van 7% extra en een toeristenbelasting. Dat zijn natuurlijk geen plezierige manieren om de burger te pleasen. Alleen die toeristenbelasting, daar kun je natuurlijk een en ander van zeggen. We zitten daar erg laag in de landen. En mijn vraag is, bestaat er een mogelijkheid om de toeristenbelasting voor de arbeidsmigranten wel te verhogen? Ze maken gebruik van voorzieningen, van wegen. En ik kan me voorstellen dat er een probleem opdoemt van dat je geen verschil mag maken, maar in het voorstel wordt er ook een verschil gemaakt tussen ouders en kinderen. Want die zouden vrijgesteld worden van de verhoging. En mijn vraag is of het college toch eens wil onderzoeken of toeristenbelasting of die verhoogd kan worden voor bepaalde groepen. Dat is eigenlijk een vraag.
Dank u wel voor de vraagstelling, heer Van Erp. Dan wil ik het woord geven aan mevrouw Deen.
Ja, mijn vraag zat een beetje ook bij meneer Van Erps zijn vraag in betrokken. Dus ik wacht even af. Als het dan niet helder is, dan kom ik er nog op terug. Dank u wel.
Dank u wel. Als dit de vragen zijn ten aanzien van dit programma-onderdeel, dan wil ik het woord geven aan de wethouder.
Ja, voorzitter, dank u wel. De heer Van Os vraagt waarom spreken we nu de reserve grondexploitatie in deze mate wel aan en hebben we dat niet gedaan bij de vorige ronde toen we spraken over van nou we gaan bezuinigen en kunnen we die bezuinigingen niet dempen. Dat is er met name in gelegen dat we toen ook al hebben aangekondigd dat we zullen beleid moeten formeren over de reserves en de omgang daarmee. Dat hebben we nu voor een deel gedaan, want we hebben gekeken naar hoe kunnen we onze reserves slim inzetten. Enerzijds om die dingen te doen die ook incidenteel van aard zijn, dat wil zeggen behoorlijke investeringen zoals in het zwembad, zoals we dat nu uit de reserve halen en met de VO-campus. En het leek ons goed om die reserves nu wel in te zetten en ook te moeten inzetten, omdat we zagen dat het noodzakelijk is om ruimte te krijgen in onze structurele uitgaven. We hebben te maken met ernstige tekorten die vooral vanuit de Rijkswegen op ons afkomen. Denk door de invoering van de omgevingswet, denk door de data, denk aan de herrijking van het gemeentefonds. En dat betekent dat we op een andere manier met onze reserves moeten ingaan. Maar tegelijkertijd viel dat samen met het moment dat we enorme investeringen zijn natuurlijk hebben kunnen doen. Dankzij de aanwezigheid van die reserves en liquiditeiten. Incidenteel in zwembad en VO-campus. Dus daar hebben we er nu specifiek naar gekeken. Tegelijkertijd blijft nog steeds de uitdaging, dat ziet u ook terug in onze perspectiefnota, om toch baten en lasten met elkaar in evenwicht te krijgen. En dan kom ik ook op de opmerking van de heer Van Erp over de jeugdzorg. Het is gewoon nog steeds zo dat er behoorlijke tekorten zijn in onze exploitatie op de jeugdzorg. We krijgen daar te weinig geld voor. En die tekorten hebben we aangezuiverd door op andere terreinen te bezuinigen. En een optie was dat als we dat dan niet, het verhaal van het Rijk niet nu voorbij kwam, nu al voorbij kwam, hebben we gezegd, nou ja, dan moeten we het onvermijdbare doen. En dat is toch kijken naar een verhoging van de OZB en van de toeristenbelasting. Natuurlijk komen wij, en dat hebben we ook feitelijk met deze perspectiefnota ook gezegd, en de aangepaste versie gezegd, wij komen bij u terug van welke eisen gaat het Rijk allemaal stellen aan de jeugdzorggelden. Ik heb ook al wel begrepen dat het Rijk zegt, ja, u krijgt niet allemaal meer geld om aan de jeugdzorg nog meer geld uit te geven. U zult toch echt met elkaar efficiënter en effectiever met de middelen om moeten gaan die er voor jeugd ligt. Nou, welke voorwaarden er allemaal hangen, die hopen we aan hangen, die hopen we bij de septembercirculaire allemaal te vernemen. En natuurlijk gaan we u uitgebreid daarin meenemen, maar het kan zo zijn dat pas na de vaststelling van de begroting voor 2022 en verder, we pas in januari de eerste begrotingswijziging aan u gaan voorleggen, omdat we echt een beeld hebben wat die consequenties zijn. Maar goed, dat hebben we ook eigenlijk in de perspectieven nota genoemd. Uw vraag rondom toeristenbelasting, nou los even van het niveau, het is niet mogelijk, en ik ben het ook met u eens, een belangrijk deel van de toeristenbelasting, daarvan een belangrijk deel komt, heffen we omdat we dat krijgen bij arbeidsmigranten. Maar dat komt niet omdat die arbeidsmigranten, dat we die als persoon mogen aanspreken. Nee, dat komt omdat wij toeristenbelasting heffen op locaties waar veel arbeidsmigranten zitten. En dat is ook de grondslag. Je hebt een bepaalde grondslag op basis waarvan je toeristenbelasting kan heffen. Toen ik zag dat het haast, nou, dat de OZB omhoog zou moeten en dat een ander mogelijk heffingsmiddel ons eigen middel is, toeristenbelasting, heb ik gezegd, nou ja, ik vind het wel heel erg vervelend als de, nou, ik noem het maar even de reguliere recreatie-toerisme sector, die ook toeristenbelasting, dat die extra getroffen zou worden doordat we hogere toeristenbelasting gaan heffen. En daarom hebben we gezegd, en dat vond u in de eerste versie ook mee, gaan we kijken of we kunnen differentiëren door het op leeftijd te kiezen, zodat je bijvoorbeeld de gezinnen niet treft en de ouderen, eigenlijk de categorie die geen arbeidsmigrant is, laten we zeggen dan wat ouderen en de jongeren, want dat zijn meestal geen arbeidsmigranten. En dat zat er dan voor een deel in, maar dat was ook een kwestie van uitzoeken hoe we dat konden inrichten.
Ja.
En zover, voorzitter.
Dank u wel. Zijn hiermee de vragen afdoende beantwoord? Hiermee ook dit programma-onderdeel voldoende aan bod geweest. Richting de wethouder en eventueel ook vragen naar elkaar. En dan moet ik nog even terugkomen op programma-onderdeel 4. Waarin de heer De Boer afgelopen maandag nog een vraag had over de financiën met het klantcontactcentrum. Dus ik wil aan de heer De Boer nog even het woord geven om deze vraag te herhalen richting de wethouder.
Ja, dank u wel ook aan de heer Van Os die een lopend geheugen is op dat punt. Waar het om gaat is dat het klantcontactcentrum, daar wordt nu extra budget voor gevraagd voor formatie die in het verleden is ingehuurd en incidenteel is gedekt. En dat roept natuurlijk de vraag op van hoe kan het dat het de afgelopen jaren wel is betaald uit de begroting en dat u nu vraagt om extra geld. Want de afgelopen jaren inhuur is ook nog duurder dan formatie, dan eigen mensen. Dat heeft mij tot een klein onderzoekje gebracht van hoe is het nou op totaalniveau geregeld met eigen personeel en inhuur in de salarissom. Ik heb even gekeken naar de cijfers bij het CBS die de gemeente moet aanleveren, want daarin is het helemaal gespecificeerd. Voor de jaren 18 en 19, 20 is nog niet aangeleverd, hoeft ook nog niet. En wat ik zie en wat ik constateer is dat er eigenlijk binnen onze gemeente structureel veel meer wordt ingehuurd dan begroot. En dat wordt gedekt door een onderscheiding op het eigen personeel en een onderscheiding op exploitatiebudgetten. Nou, dat is al jaren aan de gang en dat is al jaren gebleken dat het gewoon binnen de begroting opgelost kan worden. Dus aan de ene kant zie ik eigen personeel, ik noem even het voorbeeld van 2019, 25,3 miljoen begroot, 22,7 miljoen uitgegeven. Dus op eigen personeel, en dat zie ik ook in 2018, dezelfde tendens. Realisatie lager dan begroot. Inhuur 0,9 miljoen begroot, 5,4 miljoen uitgegeven. Dus forse overschrijding ten opzichte van begroot. En per saldo zie ik ook in de jaar-resultaat. Dus kom ik tot de conclusie, het is gewoon prima op te lossen binnen de begroting. Alleen zijn de begrotingsposten blijkbaar niet voldoende scherp begroot. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de inhuursom, hè. Dus de inhuursom, jaar na jaar na jaar overschrijden we de begroting, maar we lossen dat op. Ieder jaar, dat blijkt ook. En nu geeft u aan, ik heb nu dat u een casus heeft, dat u zegt ik kan het niet oplossen. En ik trek het nu even omhoog naar de hele organisatie, van volgens mij kunt u het oplossen als u scherper op uw budgetten gaat zitten. Dus die 260.000 euro voor KCC, ja, ik vind dat u met de KCC verder moet gaan, met de route die u kiest. Maar dat u nu, ik hoor graag uw reactie, maar dat u nu aangeeft van, ik heb daar, ik begroot op formatie, hè, mijn salarisbegroting op formatie ingericht. Dus nu hevelen we het over begrotingssystematiek, ik vraag extra geld. Dat gaat voor mij iets te snel op basis van de grote investeringsrealisatiecijfers van de afgelopen jaren. Dus ik hoop dat u daarop kan reageren. Ik zie dat de heer Van Os verdwenen is. Volgens mij had hij ongeveer dezelfde vraag, vandaar dat hij ook refereerde aan mij.
Voorzeker, dank u wel voor deze vraag met betrekking tot het klantcontactcentrum. Wethouder, kunt u ons een inzichtje geven met betrekking tot de begrotingssystematiek en verder antwoord op deze vraag?
Ja, voorzitter, ik zou dat wel willen, maar ik denk dat het zaak is, omdat aan de ene kant het op de achterkant van een sigarendoos gerekend heel eenvoudig zou kunnen zijn, want je hebt een post inhuren en als je die post inhuren de afgelopen jaren hebt ingezet om extra mensen op het KCC te betalen en straks ga je die mensen structureel doen, nou dan heb je die post inhuren niet meer, dus dan valt dat tegen elkaar weg, dus waarom ga je nou extra geld opvragen? Ik denk dat het gewoon zinvol is, daar waar dit, zoals we dat hier hebben opgenomen en beschreven en de post hebben geduid, dat dat onvoldoende is. En het lijkt me goed dat we u proberen even een compleet beeld te schetsen hoe dan de vork precies in elkaar steekt. De vork in de steel steekt.
Dank u wel, dat is goed. Dat
is daar een uiteenzetting van.
Ja, want eigenlijk is ook niet te constateren dat het begroot is, want volgens mij is die inhuur ook niet begroot. Het is gewoon incidenteel gedekt en dat is jarenlang gelukt. Voor alle inhuurposten binnen onze gemeente. En volgens mij kan ook op dezelfde manier met de analyse van de budgetten dat KCC worden gedekt. Maar ik hoor graag uw reactie schriftelijk dan nog tegemoet.
Dan zien we dat nog tegemoet. Of heeft mevrouw Schrijver hier nog een aanvullende vraag dan wel een opmerking over?
Ja, want ik zou dan eigenlijk ook wel graag zien, van omdat we altijd structureel minder uitgeven aan vast personeel, om dan te kijken of dit dus extra FTE's zijn en waarom dan de andere vaste FTE's, die we wel begroten maar niet uitgeven en dat doen door incidentele inhuur, waarom we die dan niet in vaste diensten gaan nemen en waarom we kiezen voor die incidentele betalingen. Want dan lijkt mij dat we ook een beter beeld krijgen, want als we sowieso altijd voor 5 miljoen inhuur hebben, dan kan er wel wat volgens mij van onze structurele FTE's af, als we die toch niet op een andere manier willen gaan inzetten. Dus daar zou ik dan ook wel graag gelijk even naar gekeken willen hebben als ze dan toch gaan kijken.
In ieder geval, dus u wilt even iets breder trekken met betrekking tot de externe inhuur, mevrouw Schrijver. Uitstekend. Dan wil ik eerst nog even bij de heer Van Erp en dan terugkomen bij de wethouder.
Ja, ook hier, ik sluit dan bij mevrouw Schrijver op dit onderdeel. Kijk, als het incidenteel dekken van bepaalde uitgaven op KCC, als dat inhoudt dat het van jaar tot jaar ook bekeken moet worden of mensen in dienst blijven, dan, en die noodzaak is er wel dat die mensen er zijn, dan is het beter om iets structureel te begroten en mensen en daar vaste formatie op te zetten. Hè, want als dat een argument is, dan hoort dat zeker in de discussie om dat mee te nemen, want dat is niets erger dan dat je ieder jaar maar af moet wachten of je baan wordt verlengd. Dus dat wil ik even zeggen.
Dank u wel voor deze aanvulling. Wethouder, kunt u hierop reageren?
Ja, voorzitter, ik denk dat het gewoon een kwestie even is een goed beeld te scheppen waarom deze post zo wordt opgevoerd. Het is inderdaad zo dat we een structurele investering willen doen in KCC, dat is gewoon noodzakelijk. Dat vindt u dus ook terug. Het gaat er vooral om hoe gaan we om met inhuren en waarom wordt het daar niet uit bekostigd en dat soort zaken. Maar dat ga ik u graag uitleggen waar hoe de nogmaals de vork of de vork in de steel steekt.
Dank u wel voor deze toezegging. Dan zien we dat zo spoedig mogelijk tegemoet vanuit de kant van het college. Zijn er bij betrekking tot de perspectiefnota de zaken dan voldoende aan de orde geweest? Wellicht ook nog richting de overige paragrafen en de bijlagen. Dat er wellicht nog vragen zijn, dan wel punten waar u met elkaar mee in debat wil gaan. Zo niet, zijn er nog punten die u zeg maar elkaar wil meegeven om straks inderdaad met elkaar in debat te gaan? Ik zie voor de rest niemand daarop reageren. Dus ik neem aan dat hiermee ook dit agendapunt voldoende is behandeld. En daarmee dat we ook tot een einde kunnen komen, zeg maar, van deze extra Stalief video bijeenkomst. In het verlengde van afgelopen maandag. En dan wil ik in ieder geval alle commissieleden hartelijk danken voor hun inbreng voor vanavond. Wethouder, hartelijk bedankt voor uw inbreng. Alle kijkers thuis ook bedankt voor het meekijken via de livestream. En dan zie ik alle graag terug op 5 juli bij de raadsvergadering. De vergadering is hiermee geëindigd. Fijne avond.
Tot ziens.
Dank jullie wel. Hoi hoi.